Geliefde luisteraars, allemaal hartelijk welkom om vanavond met ons mee te luisteren naar de boodschap van de Bijbel in deze coronatijd. De kerk is leeg, thuis mag u meeluisteren. Er is wel eens een verwijt gemaakt dat de drempel naar de deur van de kerk erg hoog is. Vanavond is die niet hoog. Iedereen kan meekijken en meeluisteren. En u bent allemaal erg hartelijk welkom. We gaan eerst samen zingen en we doen dat uit Psalm 36 en daarvan het tweede vers. Psalm 36, vers 2. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolken boog. 36, vers 2. Wat is het goed om niet alleen in de Bijbel te lezen, maar ook psalmen te zingen. Vorige week is er een oude weduwe overleden in de gemeente. En we hebben bij haar ziek en sterfbed verschillende keren in Psalm 116 vers 1 gezongen. God heb ik lief. En dan besef je hoe belangrijk psalmen zijn. Jongelui, ook voor jullie. Hè? Jongens en meisjes, leer veel psalmen uit je hoofd. Zing ze samen met je vader en moeder. Want daar heb je je hele leven wat aan. Een oude weduwe van 97 jaar. Ten slotte kon ze niet meer lezen. Ten slotte kon ze ook niet meer praten zo goed. Maar ze kon nog wel zingen. Ze heeft het ook geprobeerd. Dat gaat dan nog door ons heen. leer die psalmen, want die zijn belangrijk. We gaan vanavond weer stilstaan bij de Bijbel, het geschreven woord van God. En ik wil vanavond weer verder gaan met het boek Joël, Joël 2, vers 28 tot en met 32. Dus we lezen nu het slot van Joël 2. Daar lezen we in Gods woord het volgende. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouden zullen dromen dromen. Uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. En ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. En het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft. En dat bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. Tot zover de Bijbel. Geliefden, we hebben nu verschillende keren stilgestaan bij de profetie van Joël. En ik heb al verschillende keren verteld dat de achtergrond voor deze profetie is eigenlijk de enorme plaag, een sprinkhanenplaag, die zo 600 voor Christus over het Tweestammenrijk kwam. En nu las ik van de week, of vorige week, in een boek, en je zoekt altijd naar voorbeelden, naar praktijkvoorbeelden om dingen duidelijk te maken. Nu las ik vorige week wat over atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. U weet wellicht dat de Tweede Wereldoorlog rondom de Stille Oceaan uiteindelijk is beëindigd door het afwerpen van twee atoombommen. Die waren net ontwikkeld en men wist nog niet zo goed wat de betekenis en de kracht daarvan was. En de Amerikanen hebben toen besloten om Japan tot overgave te dwingen door twee keer zo'n atoombom af te werpen. Eerst werd er een bom geworpen op Hiroshima en later, toen de Japanners nog niet wilden overgeven, ook op Nagasaki. We weten allemaal wel wat dat heeft uitgewerkt. Van het een of het andere moment werd zo'n stad met miljoenen inwoners verwoest. Hiroshima. Iedereen in de wereld kent die naam wel. Die Japanse stad die door een atoombom is verwoest. Honderdduizenden mensen zijn erbij omgekomen. Heel die binnenstad verbrandde in één ogenblik. Dat was eigenlijk ook een sprinkhanenplaag. In het oude oosten. Alles bloeide, alles groeide. En plotseling kwam er een wind en werden de wolken donker. En kwam er zo'n plaag van sprinkhanen. En alles, werkelijk, alles werd verwoest. Dus u begrijpt, zo'n sprinkhanenplaag, dat was een ramp voor een land en voor een stad. Net zoals die atoombom voor Hiroshima een ramp was voor die stad. En je daarna nog jaren en jaren bezig bent om de boel weer te herbouwen en weer te herstellen. De sporen zijn in Hiroshima nog steeds zichtbaar van de atoombom. En bij zo'n sprinkhanenplaag was men ook jaren daarna nog bezig om weer de gevolgen ervan te boven te komen. Dus dat Joël daarover profeteert en het heeft over de dag des Heren, en dat hem dat geweldig aangrijpt, dat laat zich best begrijpen. Zo'n atoombom was ook heel ingrijpend. Ik hoop dat u nu een idee heeft waar tegen en naar aanleiding waarvan Joël eigenlijk profeteert. En wat er toen gebeurde met zo'n geweldige plaag van sprinkhanen. We hebben ook gezien hoe de Heere, hoewel dat oordeel wordt voltrokken, toch zijn belofte doet. En dat is het houvast van de Kerk des Heren in deze wereld. Gods belofte. Dat geldt in de tijd van de Bijbel. Dat geldt ook vandaag. ook in coronatijd. Kijk, we denken na over een vaccin en of dat wel of niet aangeschaft moet worden. Daar zit nog weer een andere discussie achter. Mag je je wel laten vaccineren? Is dat niet in strijd met de voorzienigheid Gods? En daar zijn nog een heleboel vragen bij. Vragen die in de toekomst tot verdere doordenking moeten leiden. Daarnaast is het ook zo dat als mensen corona krijgen, zijn er dan geneesmiddelen. We weten, een virus, daar is eigenlijk geen geneesmiddel voor. Je kunt hooguit de gevolgen van een virus matigen. En misschien zijn er dergelijke middelen. Daar wordt ook over geschreven in de krant en in allerlei wetenschappelijke bladen over gepubliceerd. Maar één ding is wel duidelijk. Ook in zo'n coronatijd komt de ernst van het leven en komt, ja, waar gaat het nou eigenlijk om in ons leven? Heel dicht naar ons toe. En wat is dan het houvast? Is dat voor de toekomst een vaccin? Zijn dat eventueel, als we ziek worden, geneesmiddelen tegen corona? Nou moeten wij natuurlijk, als we ziek zijn, de middelen gebruiken. Dat is zonder enige twijfel bijbels. Zieke mensen moeten naar de dokter. En de dokter kan hen helpen, want die heeft ervoor geleerd. En als je ziek bent, dan moet je niet denken, het gaat wel weer over. Dan ga je naar een arts en zo nodig kom je in het ziekenhuis. Maar wat is nu het houvast in het licht van de eeuwigheid? In het licht van onze ontmoeting met God? En dan wijst de Bijbel op Gods beloften. Gods beloften die begonnen zijn in Genesis 3 vers 15. En Gods belofte die de Heer ook hier in dit gedeelte heeft gegeven. We hebben vorige keer gezien hoe Joël spreekt in vers 23 van hoofdstuk 2... over de leraar ter gerechtigheid. Dat is een messiaanse belofte. God belooft in die geweldig moeilijke tijd dat er een leraar ter gerechtigheid zou komen. Die leraar is ook gekomen. En met die leraar wordt de Heer Jezus bedoeld. En dan lezen we in het licht van die belofte Gods dat de Heer ook weer omziet naar dat volk van Juda. En alles wat verwoest is, dat zal worden hersteld. Want we lezen in vers 25 en 26 dat de Heere in vers 26 overvloediglijk en tot verzadiging te eten zal geven. En de naam des Heeren zal worden groot gemaakt. En in vers 27 zegt de Heere, geeft hij de reden aan waarom hij die belofte geeft. Namelijk, Israël is van God. We lezen dat ik in het midden van hen ben en dat ik de Heere uw God ben. God zegt eigenlijk, ik ben uw God, jullie God en jullie zijn van mij. Jullie zijn mijn volk. En dan komt vers 28 tot en met vers 32. En dat is weer een belofte. Want we lezen weer in vers 28, het derde woordje is zal. En daarna zal het geschieden. En dan lezen we weer voor de tweede keer. Zal, dat ik mijn geest zal uitgieten. En dan lezen we in het vervolg twee keer zullen. En uw dochters zullen en uw jongelingen zullen. En in vers 29 lezen we ook weer. En over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen. En in vers 30, en ik zal wondertekenen geven op de aarde. En in vers 31, de zon zal veranderd worden. En in vers 32, en het zal geschieden. Allemaal toekomende tijd. Allemaal beloften die God doet bij monden van de profeet Joël aan die mensen van toen en ook aan de kerk van vandaag. En wat God hier belooft, dat hebben de mensen in de tijd van de Bijbel en daarna ook gelezen. Heel duidelijk blijkt dat uit Handelingen 2, waar Petrus een preek houdt voor de mensen in Jeruzalem op de Pinksterdag. Dan is de Heilige Geest uitgestort. En dan wordt Petrus en Johannes en Jacobus worden uitgelachen. Want ze horen vreemde talen. Ze zien en ze horen een geweldig geluid als van een gedreven wind en tongen als van vuur. Er zijn sommigen en die zeggen, die apostelen zijn dronken. Dronkenmanspraat. En dan staat Petrus op. Hij zegt, wat hier gebeurt en wat u hoort, dat is geen dronkenmanstaal. Dat was 600 jaar geleden al door Joël geprofeteerd. Namelijk dat die geest zal worden uitgestort. En dat ziet u nu gebeuren. Bij Joël heeft God het beloofd. Ook bij monden van Jesaja heeft God dat beloofd. Jesaja 44 vers 3. Ik zal mijn geest uitgieten, staat daar. En bij Ezechiël heeft God dat beloofd. En hier ook bij Joël en Petrus. Lees het maar na bij Joël. Daar staat het dat God zijn geest zal uitgieten. Dus wat God in het Oude Testament heeft beloofd, dat krijgt in het Nieuwe Testament handen en voeten. Als God iets belooft, dan doet hij het ook. Kan lang duren, 600 jaar, maar die Pinkstergeest die is gekomen. En nu heeft Petrus daarover gesproken, dat die profetie van Joël in vervulling is gegaan. En Joël heeft ook al aangegeven wat die Pinkstergeest nu precies is, hoe die belofte nu precies in vervulling gaat. En dan staan er in dit gedeelte hele belangrijke dingen. Ik kan ze niet allemaal noemen. Maar laat ik eens beginnen met het woordje uitgieten. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten. Je kunt aan iemand iets geven. Je kunt iets overhandigen. Je kunt ergens over praten. Het zijn allemaal handelingen. Maar wat komt er nou bij u in uw gedachten als u hoort uitgieten, uitstorten? Dan mogen we gerust wel denken aan een hele grote emmer en die wordt op zijn kop gehouden, die wordt in één keer leeg gegooid. Bij dat woord uitgieten denken we aan een enorme overvloed. Bijvoorbeeld aan een fontein of aan een waterval. In Noord-Amerika heb je de Niagara watervallen, een enorme waterval. Nou, dat woord uitgieten, dat wijst op overvloed. Dat had Jesaja ook al gezegd in Jesaja 44 vers 3. En dat wordt hier door Joël herhaald. En door Petrus op de Pinksterdag ook nog eens gesproken. De uitgieting van de Heilige Geest. Mozes had gezegd in Numeri 11 vers 29. Och dat al het volk des Heeren profeten waren. Och dat ieder die geest der profetie had. Joël heeft het beloofd. God belooft het hier. En in de volheid des tijds heeft God die belofte vervuld en wordt die geest in een zeer rijke mate uitgestort. Wat is dan die rijkdom van de geest? We lezen in de Bijbel over de vrucht van de geest. En dan horen we liefde en blijdschap en vrede. Galaten 5 vers 22. We lezen in de Bijbel ook over de weldaden en de gaven van de geest. Geloof, hoop, liefde. En die gaven die zal de Heilige Geest uitstorten. Die zal God door de Heilige Geest uitstorten in deze wereld. De kerk van het Oude Testament heeft steeds geleefd bij de belofte van de komende Messias. De kerk van het Oude Testament heeft steeds gezien op schaduwen. We kennen dat allemaal wel, een schaduw. Het is de werkelijkheid nog niet, het is een schaduw. En wat zal dan de werkelijkheid groot zijn? Neem het voorbeeld van de hemel. Gods volk gaat naar de hemel. De Bijbel vertelt over de hemel. Maar we weten niet goed wat de hemel is. Ja, alle tranen zijn van de ogen afgewist. Maar wat die komende gelukzaligheid zal zijn, we kunnen er maar wat over stamelen. Zo kon de kerk van het oude verbond ook maar wat stamelen over die komende Messias. Het Oude Testament is vol met hoe de werkelijkheid zal zijn. Dat is voor de kerk van het Nieuwe Testament. Voor Petrus, voor Johannes, voor Paulus, voor de Emmersgangers, voor de Kamerling. En ook voor vandaag. Hoe God nu in de Heer Jezus een fontein heeft geopend tegen de zonde en tegen de onreinigheid voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Het Oude Testament wijst ons op de komende Christus. Het Nieuwe Testament, waarin die geest is uitgestort, bepaalt ons bij de volheid van de Heilige Geest en van zijn gaven. Maar er staat nog veel meer. En wat God in het Oude Testament heeft beloofd, dat is ook in vervulling gegaan. Want kijk eens, er staat over alle vlees. En dan noemen we zonen en dochters, jongelingen en dienstknechten en dienstmaagden, ouden en jongeren. Wij denken soms wel eens dat genade, wederbarende genade, alleen beschikbaar is voor mensen met een bepaalde conditie. Bijvoorbeeld mensen die bidden, die erover kunnen praten, die de Bijbel lezen, die erbij opgevoed zijn en die zo aan nog een aantal voorwaarden voldoen die wij stellen. Maar zo is het bij God niet. God zegt, als die geest wordt uitgestort, dan zullen alle vlees, Joden en heidenen, en dat is alle vlees, Joden en heidenen, dan zullen uit alle vlees zonen en dochters, dus niet zonen meer en dochters minder, nee, allemaal zullen ze worden toegebracht. Zonen en dochters, profeteren, ouderen en jongeren, dienstknechten en dienstmaagden. In de tijd van deze profetie en ook in de tijd van het Nieuwe Testament had je een heel erg gelaagde samenleving. Gelaagd betekent, je had een onderaan de samenleving, daar leefden de slaven en daar leefden de minderwaardige mensen. En daar leefden natuurlijk de mensen waar je als godsdienstig mens natuurlijk niks mee te maken wilde hebben. Dan had je een middenklasse, en dat waren de vrije mensen. En tenslotte had je de top van de samenleving, dat waren de bestuurders, de generaals, de lui en de mensen die leiding gaven. En daar ging het om. En wat zegt God nou hier in deze profetie? Als ik mijn geest zal uitstorten, dan zal ik de hoge priester, dan zal ik de stadhouder, dan zal ik... Nee, dat staat er helemaal niet. Dan zal ik zonen en dochters, Joden, Samaritanen en heidenen. Dan zal ik jongelingen, ouden en jongen. Dan zal ik dienstknecht en dienstmaar. Overal zal dat heerlijk evangelie mensen raken. En God zal ervoor zorgen dat ze er komen. Kijk maar eens in de Bijbel, in het boek Handelingen. Ik hoor van Lydia, een Joodse vrouw uit het huidige Turkije. Ik hoor van een stokbewaarder, een man uit Filippi in Europa, een heiden. Ik hoor van Cornelius, een Romeinse hoofdman. Ik hoor van een stokbewaarder. Ik lees over mensen in Korinthe, armen en verachten het onedele. En zo bouwt God in het Nieuwe Testament zijn gemeente. En zo bouwt God vandaag nog zijn gemeente. God gaat zulke hele wonderlijke wegen. God gaat niet wegen die wij goed kunnen begrijpen. Er zijn mensen die zeggen, dit is het wel en dat is het niet. En het gaat altijd zo en zo en zo. Pas op. Dat leert ons de Bijbel niet. De Bijbel leert ons iets heel anders. De Bijbel leert ons, mijn gedachten zijn in jullie de gedachten. Uw wegen zijn niet mijn wegen. En de Heer Jezus zegt, straks als ik terugkom, U zult mensen missen die u zeker in de hemel had verwacht. En omgekeerd, u zult mensen zien die u er nooit had verwacht. Zo werkt God. God staat geen leeftijd in de weg. God staat geen afkomst in de weg. Misschien luistert u toevallig vanavond mee. Nou, u bent van harte welkom. Luister goed. Lees in die Bijbel en vraag of God ook in uw leven die genade wil verheerlijken. Dan wordt u een gelukkig mens. Want God heeft die geest uitgestort. In een zeer rijke mate. Voor heel veel mensen, voor allerlei soorten mensen. En dan lees ik nog iets. Dan lees ik over die ontzettende, ingrijpende dag van het oordeel. Kijk maar in vers 31. Joël waarschuwt daarvoor, als we niet gehoorzaam zijn, dan komt die dag van het oordeel, waarin de Heere de zonde zal straffen en zijn kinderen zal verlossen. Maar wie de naam des Heeren zal aanroepen, vers 32, die zal behouden worden. Die geest wordt uitgestort. In een rijke mate. Die geest wordt uitgestort. Opdat allerlei zondaren die boodschap zullen horen en die boodschap kracht zal doen. En die geest zal worden uitgestort. Opdat ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zal behouden worden. Ook weer een belofte. Dat is een heilsbelofte, een belofte van redding. Petrus herhaalt hem op de Pinksterdag. Op een andere plaats in de Bijbel wordt die belofte nog eens een keer herhaald. Wat zou dat nou toch precies betekenen? Die de naam des Heeren zal aanroepen. Nu hebben wij een Bijbel met kanttekeningen. En dan staat er in die kanttekening bij de naam des Heeren aanroepen een opmerking. Die wil ik u even voorlezen. De naam des Heeren aanroepen, dat is die de Heere recht dient en in al deze zwarigheden zijn toevlucht tot hem neemt door gelovige gebeden. Die de naam des Heeren zal aanroepen. Die God op de juiste wijze dient. En die in alle zwarigheden niet zegt van, ja, dat is nou eenmaal zo. Een mens is nou eenmaal slecht. Ook niet zegt van, ja, ik kan er ook verder niks aan doen en zich er verder niks van aantrekt. Nee, wie de naam des Heeren zal aanroepen, die door de genade Gods de toevlucht neemt tot God. Die in zichzelf zo diep ellendig en zo hopeloos is, dat hij zich niet meer kan redden. Die ook niet meer gered kan worden door andere mensen. Maar die de naam des Heeren aanroept. Die de toevlucht neemt tot die grote God. En hem bidt. Dat zien we bij de apostel Paulus. We lezen in Handelingen 9 zijn bekering. En dan staat er in de Bijbel, hij bidt. Paulus nam de toevlucht tot die grote God. En de Heer heeft hem van een vijand een vriend gemaakt. De Heer heeft hem opgenomen in zijn heerlijkheid. Dat is nou dat wonderwerk van de Heilige Geest in zondaarsharten. En tenslotte, we hebben gezien hoe die geest wordt uitgegoten, de overvloed van de geest. We hebben gezien hoe die geest in de wereld zal werken, ook in de heidense wereld, alle vlees. We hebben gelezen dat die de naam des Heeren zal aanroepen, zal behouden worden, dat belooft God, het zal dus ook echt gebeuren. Er worden mensen behouden van het grootste kwaad en gebracht tot het grootste goed. En dan staat er tenslotte nog, en er zal ontkoming zijn, gelijk de Heere gezegd heeft, bij al de overgebleven die de Heere zal roepen. Want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Wat bedoelen we daarmee? Wel, de hele wereld staat als het ware in brand. Deze hele wereld gaat ook voorbij. Het is net als in Hiroshima. Die ene atoombom en die hele stad was weg. Heel het midden van hetzelfde weggebrand. Er zijn mensen omgekomen waar nooit meer een spoor van is gevonden. We leven in coronatijd en mensen zijn bang. We reizen naar een eeuwige bestemming en waar is er dan ontkoming? Die is niet bij mij. Die vindt u ook niet in uzelf. Maar hier lezen we op de berg Sions te Jeruzalem. Zal ontkoming zijn. Sion, dat is de plaats van de tempel. Jeruzalem, dat is de stad van de tempel. En in het Oude Testament is Jeruzalem en Sion een beeld van dat Jeruzalem wat boven is. De hemel, de heerlijkheid. En nu zal het bij God in zijn genade ontkoming zijn. Die Pinkstergeest wordt uitgestort. Zodat zondaren zouden horen. De wereld gaat voorbij. Maar er is ontkoming in God. Door Christus en door de Heilige Geest. En wat zijn ze gelukkig. Die die God leren kennen. Zijn stem hebben gehoord. En die door de tijd reizen. Naar de grote eeuwigheid. Want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. We gaan eindigen. De Heere heeft het beloofd. Ik zal mijn geest uitgieten. Ik zal mijn geest uitgieten. 5 woorden. Kunt u allemaal onthouden. Woorden die de Heilige Geest heeft laten opschrijven. Woorden die van immense betekenis zijn. Woorden Gods. Misschien zegt u, ik heb het wel gehoord, maar blijft alleen maar in mijn hoofd. Ik zal mijn geest uitgieten. Het komt niet in mijn hart. Wat moet u dan doen? Nou, geef nou zelf het antwoord eens. Moet u dan rustig gaan zitten? Moet u dan denken, ik hoop dat het er nog een keer in komt? Die mensen zijn er. Er zijn andere mensen die zeggen, ja, we leven in zulke donkere coronatijden. Die geest is weer uitgestort, maar vandaag niet meer. Dus dat helpt allemaal niet zoveel. U begrijpt allemaal wel, als je doodziek bent, dan moet je niet thuis blijven zitten. Dan moet je niet denken, het gaat wel weer over. Dan moet je naar de dokter. Wat moet nou een geestelijk doodziek mens doen? De hele Bijbel vertelt hem, zoek de Heere en leef. Dus onthoud die woorden eens. Dat ik zal mijn geest uitgieten. En vraag me of de Heer dat water wil laten stromen op uw droge hart en op uw droge ziel. Want als die geest komt, dan komt er vruchtbaarheid. Dan komt er, ja, tussen het gras, zegt Jesaja. Dan gaat het bloeien in de woestijn. Dan gaat het leven wordt gewekt. Heb u veel te vragen. En bij God bent u welkom. Dat wil ik u wel even zeggen. Want er woont een God in de hemel die heel graag zondaren welkom heet. Hoe die zondaar ook is. Zegt u, ja, maar ik ben zo'n grote zondaar. Zoek maar in de Bijbel. U komt moordenaren tegen. U komt de meest verschrikkelijke lui tegen. En de Heer Jezus is opgeraapt. Weet u wat wel eens een probleem kon zijn? Dat u niet zo'n verschrikkelijk mens wilt zijn. Daar hebben kerkelijke mensen zo last van. Want die voelen zich altijd nog wel een streep beter dan iemand anders. En vandaar dat ze daar wel commentaar op hebben. En daar commentaar en daar commentaar op hebben. Ze zijn nog nooit onder aan het laddertje gekomen. Maar de Heere brengt zijn kinderen onder aan het laddertje. Daar staat die grote zaligman. Veracht en onwaardig stonden de mens. Jezus zoekt het verlorene, het onwaardige. En die maakt hij vrij. Misschien zegt u die geest. Ik vind dat zo moeilijk. Ik zal mijn geest uitgieten. U bent het er misschien wel eens wat er in de Bijbel staat. Is dat nou ook voor u? Hè? Is dat nou ook voor u? Er kwam ooit eens een man bij de Heer Jezus. U kunt het lezen in Johannes 3. Dat was een vreselijk godsdienstige man. Hij wist ook heel veel van de Bijbel. En toen de Heer begon over dat werk van die geest, toen zei hij, ja, maar hoe moet dat dan geschieden? Toen gaf de Heer hem een wijs antwoord. Hij zei, joh, de wind blaast waarin hij wil. Gij kent zijn geluid, gij weet niet van waar hij komt, nog waar hij heen gaat. Alzo is nou iedereen die uit die geest geboren wordt, die geest die blaast. Hij blaast ook nu. Die geest die dringt door in het zondaarshart. En zo ging die man, Nicodemus, een beetje verwonderd. En een beetje, ik kan me zomaar voorstellen, ontzet eigenlijk weg. Misschien ben u ook wel zo iemand. Zul u dan dit niet vergeten wat er in de Bijbel staat? Ik zal mijn geest uitgieten. Uitgieten. Leg er uw vinger eens even bij. Heere, zegen anderen, maar ook mij. Maar ook mij. En volhouden, hè? En tenslotte, misschien zegt u, het werk van die Pinkstergeest die op de Pinksterdag is uitgestort. Ik weet nog wel wanneer die geest voor het eerst in mijn leven was. Als die geest komt, dat weet u. Ja. Het is net zelfs als dat je iemand in huis neemt. Of dat een echtpaar een kind krijgt. Ja, dat snapt u allemaal. Dan zeggen ze niet van, hebben we nou wel of niet een kindje? Nee, natuurlijk niet. Dat kind is nadrukkelijk aanwezig, want dat moet voeding hebben. Dat schreeuwt en dat is 's nachts uit bed gehaald enzovoorts. En zo dat die geest komt. En dan komt die geest in uw hart wonen. Inwoning van Gods geest noemen we dat. En dan gaat die geest in uw leven werken. Bedroef die geest niet. En wat is nou het liefste wat die geest doet? Het liefste wat die doet, het is dat hij ons laat zien wie de Heer Jezus is. Dat is nou het liefste wat de Heilige Geest doet. Hè? Hij laat zien hoe de Heer Jezus nou nodig is. Hoe de Heer Jezus wil komen. Dat hij God is, dat hij mens is. Dat hij een volkomen zaligmaker is. Dat alles wat aan hem is, gans begeerlijk is. Zeg, hebben jullie die geest nu ook al ontvangen? Die geest van Christus. De geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom en die wil komen. En die nemen van de wateren des levens om niet. Amen. Psalm 42 vers 5. Maar de Heer zal uitkomst geven en wat er verder volgt. Dank dat u hebt meegeluisterd. Volgende week hopen we weer opnieuw een meditatie uit te spreken. En mocht u vragen hebben of opmerkingen, u kunt mailen, u kunt appen. U kunt ook even opbellen, dat geeft allemaal niet. Positief, negatief. Zegt u het gewoon, loopt er niet meer rond, maar uit dat gewoon. En we proberen daar ook op te antwoorden als u vragen heeft. Welterusten, ook de kinderen in het bijzonder, en allemaal graag tot de volgende keer. Thank you.